In deze aflevering ga ik in gesprek met podcastmaker Jair Stijn. Je zou hem kunnen kennen van de, ik ken hem van de podcastserie De Tweede, die hij samen met Lynn Berger van De Correspondent heeft gemaakt. Ik hing in die zin inhoudelijk aan zijn en haar lippen, omdat ik op dat moment ook, of wij waren op dat moment ook in verwachting van ons tweede kindje toen het uitkwam. Maar vooral ook is me blijven hangen hoe zij die verhalen hebben opgehaald, hoe ze dat hebben gemonteerd, de vragen die hij stelt, de manier waarop hij luistert. Ik vond het een heel mooi gemaakte serie. Contact legde met Jair en in gesprek met hem ging ik vooral op zoek naar de manier waarop hij dit soort verhalen maakt en hoe hij gesprekken aangaat met mensen, soms ook over kwetsbare onderwerpen. Wat voor soort vragen zijn er eigenlijk allemaal? Wat voor vragen kun je beter niet stellen en waarom is dat zo? Ja, dat soort zaken. En omdat het voor mij het hele podcast maken een grote avontuur is, was het ook heel leerzaam. En heeft hij me een hoop adviezen en tips gegeven. Wat een gesprek van een half uur zou moeten zijn, werd een heel gezellig gesprek van ruim 2 uur. Dus ik heb zitten knippen in het gesprek, een paar brugjes toegevoegd en er zo een aflevering van gemaakt dat meer een gesprek is dan een interview. Want meester interview Jair Stijn stelde mij net zoveel vragen als ik hem. En in het begin van deze aflevering vertel ik Jair een anekdote over een situatie waar ik in zat, een soort Zoom-call met een opdrachtgever. Die op zich een goede call was wat dat betreft. Dus ik heb de opdrachtgever geholpen. Maar in het gesprek met die opdrachtgever liet ik toch best wel nadrukkelijk ook mijn mening weten. Haalde ik een aantal zaken aan die er eigenlijk helemaal niet toe deden. In de zin van, ik wilde die opdrachtgever helpen. En ik deelde dus iets wat ik vond. En nadien, toen ik ophing, dacht ik, was het nou wel nodig om al die vragen te stellen waar ook een beetje mijn mening in zit? Heb ik mezelf en de opdrachtgever daar uiteindelijk mee geholpen of was het helemaal niet nodig? Ik had een soort onderbuikgevoel. Dat is het begin van deze aflevering. Heel veel plezier met luisteren naar het gesprek dat ik had met Jair Stijn. Maar goed, dus mijn vraag is eigenlijk, ja, want dit was dan het verhaal, de anekdote. Is het erg dat ik dat doe? Dat ik zo'n uitspatting heb in zo'n gesprek? Mm-hmm. Wat totaal niet relevant is meer op het moment dat je antwoord hebt op de vraag. Mm-hmm. Voor het doel van het gesprek. Of moet ik dat juist wel blijven opzoeken? Of zou jij het blijven opzoeken? Omdat het ook gewoon leuker maakt en spannender maakt.
Zou ik me kunnen voorstellen dat de reden waarom je voelt aan je maag van dit gaat misschien verkeerd, is dat wat je doet maar voor een klein deel nieuwsgierigheid is en voor een ander deel het tegenovergestelde van nieuwsgierigheid. Namelijk oordelen. En oordelen is niet nieuwsgierig. Dat is gewoon, ik heb de informatie gekregen en daar vind ik iets van. Nieuwsgierigheid is je oordeel opschorten totdat je veel meer informatie hebt. En dus het type vraag die je blijkbaar op een gegeven moment gaat stellen, waren, dat zei je zelf eigenlijk al, dat vond ik wel mooi, van het waren eigenlijk geen vragen. Dus dat zijn oordelende vragen, zoals de meeste waarom vragen, van waarom doe je eigenlijk niet dit of waarom heb je dat gedaan. De meeste vragen die beginnen met waarom zijn, vatten mensen vaak op als een verkapt oordeel en ze gaan heel defensief reageren. Dus ik denk waarom je voelt dat het misgaat. Mijn gevoel is, je kan meestal niet nieuwsgierig, als je oprecht nieuwsgierig bent, vinden mensen dat prettig. Maar op het moment dat nieuwsgierigheid, als daar een oordeel in doorklinkt, dan gaat het mis. Dus ik denk, blijf vooral nieuwsgierige vragen stellen en durf door te vragen. Maar probeer er echt een nieuwsgierigheid van te maken. Van, hé, maar hoe is dat dan gekomen? Want ik vind dat wel interessant. En als het een oordeel is, wees er dan expliciet over. Dan zou je zeggen van, nou, ik persoonlijk zou ik denken van, die projectontwikkelaars mogen best zelf ook wat geld hebben. Weet je, dat is niet mijn zaak, maar ik zou denken. Maar een oordeel verpakt in een vraag is heel tricky, want dan gaan mensen zich, ze voelen eigenlijk, zijn ze niet heel, ze voelen zich veroordeeld, terwijl ze niet letterlijk veroordeeld worden. Mm-hmm. En dat creëert dus een onveilige situatie. Mm.
En je zei het ook, dat de meeste waarom vragen, daar zit een oordeel in.
Dat gek genoeg, ja, het is heel, dat is best, ik heb ooit zelf een interviewtraining, ik heb heel veel interviewtrainingen gehad in mijn leven, maar ik heb ooit een interviewtraining gehad van Hanneke Groenteman en Djoeke Veniga. Djoeke Veniga is een oud-collega van de radio. Die werkt al 50 jaar voor de radio. En die vertelde me dat. En ik was in eerste instantie, dacht ik, wat een totale onzin. Dat is toch gewoon eigenlijk de meest interessante vraag.
Ik stel die de hele tijd.
Ja, dat is toch, je wilt toch helemaal weten waarom. Dat is de van alle, weet je wel, hoe, wie, wat, waar, waarom vragen is. Dat zijn de vragen, dat zijn de filosofische vragen. Maar grappig genoeg, wat zij deden in die interviewcursus was kijken van, hoe voelt dat hè, als je zo'n waarom vraag krijgt? En dat is inderdaad, als je het gaat uitproberen op jezelf of anderen, dan... Je wordt dus in een situatie toch geplaatst. Voelen de meeste waarom vragen. Ik probeer een voorbeeld te komen. Ik kan er niet op komen. Maar als ik jou zou vragen van hem, maar waarom deed je dat dan op die manier? Die haar die vraag stellen als je er niet goed bij voelde. Je voelt je over het algemeen voor het blok gezet. Van, dus er zit een verkapt oordeel in. En meestal kun je die vragen op een andere manier formuleren, zodat ze nog steeds dezelfde inhoud hebben. Van, hoe kwam je op het idee om dat te doen, zodat je de nieuwsgierigheid eruit ligt. En ja, het is dus heel gek. Interviewen zie ik, dat is ook een soort van tweestrijd. Het is aan de ene kant probeer je iemand te snappen, maar in dat iemand proberen te begrijpen, dat is een poging om tot empathie te komen. Van hoe zou ik hetzelfde doen in die situatie? Wat is er precies gebeurd? Probeer de wereld te zien door iemand anders in ogen. En tegelijkertijd moet je jezelf niet kwijtraken. Want als iemand iets doet wat je echt volslagen idioot vindt of niet vindt kunnen, dan moet je in een interview dat ook kunnen zeggen. Dus het is niet de bedoeling dat je oplost in de ander. Je moet de hele tijd bij jezelf nagaan van, wat vind ik daar eigenlijk van? Mm-hmm. En het is een soort fijne balans dat de ander dat je de ander serieus neemt en heel erg probeert het te snappen, maar ook heel eerlijk bent van, maar dit vind ik vreemd in wat je doet. En de truc is, hoe doe je dat op zo'n manier dat de ander het niet voelt als, hij staat boven mij. Maar dat je nog steeds zegt van, nou, ik begrijp dit niet. Want ik zou het misschien wel anders hebben gedaan. Maar ja, dat het een open vraag wordt.
Ja.
Superioriteit zit hem bijvoorbeeld, het gevoel van superioriteit zit hem heel erg in. Of je het gevoel hebt iemand heel erg tevreden is met de vraag die hij stelt. Dus als je een soort voorzichtige glimlach hebt bij het stellen van een vraag van, zou je niet dit doen? Dat kan enorm, zeker als je beeld bij is. Of als je met iemand in een setting zit, iemand je ziet, daar je vraag stelt, dus niet aan de telefoon. En je hoort het vaak ook in de klank van de stem. Dus er zit een soort, je hebt daar geen goed Nederlands woord voor, denk ik, een soort smugness. Dat je het een soort van super, van wauw, wat heb ik dat slim bedacht. Dat creëert een soort scheefheid die je niet wil in een interview. Ja, het is funest. Ja, want dat plaatst de anders echt meters onder jou. En het is heel moeilijk uit te schakelen.
Ja, ik wou net gaan zeggen, het interview is echt veel moeilijker dan ik dacht. Omdat dit gebeurt zo vaak of zo, ja. Onbewust.
Ja. Nou, en ik heb het gekke is, ik kan heel smug zijn. Ik denk dat ik het nu ook heb, omdat ik dan, omdat ik iets tegen jou zeg op dit moment. Hè, jou een soort van op je plek zet van, dit heb je fout gedaan. Dus het is heel, ik ben me daar wel, dan wel van bewust van, oh ja, nu ben ik echt een beetje de leermeester aan het spelen. Dus...
Maar misschien was dat ook wat, dat die buikpijn bij mij veroorzaakte daarna.
Precies. Maar dat is precies wat ik bedoel. Maar het is ik denk dat het tegengif is om te proberen terug te gaan naar oprechte nieuwsgierigheid. Want wat verpakt in de vraag en in de smugness en in het oordelen is eigenlijk dat je denkt dat je alles al weet.
Ja.
En de
waarom stel je dan de vraag?
Nou, de basis van interviewen, dat is een waard als een koe, maar is natuurlijk dat je dingen te weten wil komen. Dus die nieuwsgierigheid moet oprecht zijn. En zodra iemand het gevoel heeft van, die is niet echt nieuwsgierig. Daarom is het, wat ik vaak heel leuk vind in interview settings, is dat mensen, je merkt heel vaak in een interview of in een setting waar je met mensen praat, dat ze van allerlei geheimen hebben. Waar jij de sleutel toe hebt, maar ze geven hem alleen maar, zeg maar, ze laten alleen maar zien waar het sleutelgat zit aan de happy few, die laat zien dat ze oprecht nieuwsgierig zijn. Dus ze lekken een soort van informatie en dan denken ze, nou, als je niet op tijd hebt doorgevraagd op dit kleine beetje informatie, dan is het weg, dan gaat die deur dicht en dan kom je er ook niet meer in.
Oké. Oprechte nieuwsgierigheid, de sleutel tot echte verhalen. Dat was duidelijk. Alleen, in de anekdote die aan vooraf ging, was ik nog steeds in een soort rol van, ik probeer iemand te helpen met een oplossing voor zijn of haar probleem. En als, nou laten we zeggen, ontwerpers, mensen die oplossingen bedenken voor grote problemen, zie ik mezelf ook vaak in een soort rol waarbij ik denk, ah, degene die het probleem heeft of ervaart, die heeft de grote kans dat hij de oplossing al in zijn hoofd heeft, of er al over heeft nagedacht, maar hem er niet uit krijgt. In heel veel situaties in mijn werk kom ik daarachter en probeer ik met allerlei creatieve processen om iemand te helpen bij het ontdekken van die oplossing. Dus ja, oprechte nieuwsgierigheid is de sleutel tot verhalen, jazeker. Maar heb ik dan in zo'n situatie met een opdrachtgever bijvoorbeeld wel de juiste vragen gesteld? En waren die bijvoorbeeld niet te suggestief? Of heb ik die persoon wel echt geholpen? Daar gingen we nog even over verder praten.
Zeg maar, er liggen een soort van twee vragen op tafel. Eentje is van hoe kan ik voorkomen dat mijn vragen altijd suggestief zijn? En de tweede is, moet ik tevreden zijn met, als de klant tevreden is, moet ik dan ook tevreden zijn? Ook al is misschien de oplossing waar zij blij mee zijn, denk ik van, dit was eigenlijk misschien niet de oplossing voor het kernprobleem. En het voelt voor mij alsof de worsteling die erachter zit, is je hebt een ideaal beeld voor hoe je problemen zou moeten oplossen. Namelijk dat mensen dat eigenlijk zelf moeten doen en dat jij daar alleen maar een gids in bent. Ja. Maar het lastige is dat jij soms dingen ziet die zij niet zien. Je kan ze ook niet aan het verstand brengen, ook al doe je heel hard je best, tenminste niet altijd, waar het echte probleem zit. Mm-hmm. En ze komen niet bij de oplossing die jij voor ogen hebt. Mm-hmm. Ik heb dat niet in interviewsituaties, maar ik werk ook als eindredacteur. Dus ik begeleid anderen bij het maken van werk. En dat is gewoon doorlopend. Dat is wat ik te leren heb gehad in mijn carrière. Een van de grootste problemen die ik tegenkwam is dat ik op een gegeven moment beter en beter werd in het maken van een soort van persoonlijke audioverhalen. En met mensen werkte die daar minder ervaring mee hadden of die er soms minder goed in waren dan ik. Ik was ook niet een soort supergod. Ik deed het samen met iemand anders. Heb ik lange tijd gedaan voor een programma voor de VPRO Plots. Waar we met twee eindredacteuren en we hadden beide hetzelfde probleem. En we kregen dan werk binnen van hele goede makers. Maar we dachten van ja, maar dit werkt niet. Deze interviewvragen kloppen niet. Hier werkt de muziek niet. Dit verhaal is niet goed genoeg. Hier moet je terug. En de manier waarop we dat deden was super invasief. Dus dat was gewoon elke keer dat wij altijd met niet alleen het probleem signaleerden, maar op de millimeter. Dus echt gewoon tijdcode 2.5 gaat het hier de muziek mis. Dus niet zeggen van wij stuurden dan e-mails, lange lijsten van wat er allemaal niet deugde. Zeiden ook meteen de oplossing, je moet teruggaan. Vaak namen we het totaal over. Gingen we zelf eigen teksten schrijven, want er was er te weinig tijd. Er moest een uitzending komen. Was ook nog op de radio, het was niet alleen podcast. Dus er moest een uitzending komen. Of we gingen zelf die interviews doen. Die makers waren diep ongelukkig.
Tuurlijk, je neemt het over. Je zet jezelf superieur neer boven die mensen.
Absoluut. Ja. En die hadden geen enkel gevoel. Dus en vaak waren ze het ook nog wel eens. Ze zeiden van, ja, het is heel goed geworden. Maar ja, wij namen gewoon weg ongeveer. Weet je, het voelde gewoon, alle autonomie was verdwenen. En wat ik geleerd heb is van, oké, het eindproduct is één ding. Dus het werden goede uitzendingen. Ik ben nog steeds heel erg trots op. Maar het is ook wel wat waard om mensen niet kapot te maken. En het gevoel te geven, je moet ze niet op die manier. Dat was een verkeerde werkwijze hoe we dat deden. Goed leiderschap moet je toch mensen niet alleen maar de goede richting op wijzen en een visie hebben, maar ook enthousiast maken om verder te gaan. En dat is volgens mij, en dat is gewoon super lastig. Het is gewoon lastig als je op het moment dat je gewoon goed bent geworden in iets, dan zie jij oplossingen die anderen niet zien. En ik heb gewoon af en toe, ik worstel daar dus heel vaak nu mee met makers. Ik ben er beter in geworden om het terug te trekken, om gewoon algemeen te schetsen van, hier zie ik een probleem, en het niet op de millimeter meer te doen, want dat is zo pijnlijk. En dat ik het in een gesprek doe in plaats van per mail. En als het niet anders kan, help ik ze, maar dan vraag ik het. En ik let heel erg op dat het suggesties zijn. Ik zeg van, je zou misschien dit kunnen doen in plaats van dit moet je doen. Maar het blijft gewoon, dus ik herken het gewoon als probleem. Ik heb nog niet per se de oplossing, maar ik herken het heel erg als probleem. Dat het heel ingewikkeld is op het moment dat je inmiddels zoveel kennis hebt van dat probleem oplossen. Dat je je eigenlijk jezelf niet in kan houden. En dat je zou zo graag willen dat die anderen op jouw niveau komen. En zien wat jij ziet. Maar hoe krijg je ze daar?
Ja, en dat... Nou ja, het is een soort, ik denk een illusie om te denken dat dat soort figuren op een gegeven moment op dat niveau... Daar ben ik me van bewust. Die gaan nooit op dat niveau komen. Of in ieder geval die snelheid. Maar bijvoorbeeld de eerste stap die ik heb genomen... Daar ben ik echt van overtuigd. Is door te gaan co-creëren. In plaats van te creëren voor iemand. Dus creëren is gewoon superioriteit. Mm-hmm. Ik kom hier met je probleem. Ik kom 8 weken later uit mijn grot. Dan heb ik de oplossing. Dat moet je nooit... Ik geloof daar niet in. Maar bij co-creëren... Ben ik me nu van bewust. Als je gaat co-creëren met dat soort mensen, ga je dus nooit in jouw tempo co-creëren. Je gaat altijd in het tempo van de langzaamste. Zelfs als je een berg beklimt.
Ja.
Je gaat die berg op met het tempo van de langzaamste van de groep. Klaar.
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel.
Ja. En dan is het een kwestie van respecteren en accepteren. En je bewust zijn van het feit dat het niet jouw probleem is.
Ja, maar precies. En het betekent, het is niet alleen het tempo. Ik kan me voorstellen dat je moet dus ook accepteren, wat ik nu ook doe, is dat er dus documentaires gemaakt worden waarvan ik zeker weet, die hadden beter gekund. Ja. Dus het is een hele, als iemand, als ik de montage in handen had gehad, was hij beter geworden.
Ja.
Heel arrogant gezegd.
Ja.
Maar zeker in jouw werk, denk ik, het is zoveel waard dat mensen het uiteindelijk zelf doen. En uiteindelijk, en je bent daar niet om een hand vast te houden de rest van hun leven. Dus het moet een eigen oplossing zijn en het moet iets zijn wat ze kunnen volhouden. Dus je moet ze leiden naar een plek waar het hoogst haalbare wordt wat in hun eigen vermogen ligt. En ze moeten niet nadoen wat jij... Ze moeten niet het niveau bereiken wat jij zou kunnen bereiken qua oplossing. Ik stel daarbij documentaires. Als ik documentaires begeleid, kijk ik gewoon van dit is echt essentieel. Dit probleem is zo groot. Ik haak af bij voice-over 1, omdat je het nog niet lekker leest. Dat is een groot probleem. En alle andere dingen, als er dan muziek zijn, dingen zijn, denk ik van nou, smaak. Ik vind het een beetje pathetische muziek af en toe. Dit laat ik zitten. Om mensen het gevoel te geven van dit is ook van mij. Dus het is denk ik, je moet ook accepteren dus dat het eindproduct niet zo goed is als jij, als wanneer je het in je eentje gedaan zou hebben. Het gaat dus niet alleen maar over tempo, het gaat ook over accepteren van een soort suboptimaal eindproduct. Want als je het proces ingaat met de gedachte, het moet hun oplossing zijn, dat is misschien ook een ego kwestie, dan moet je dus ook realiseren dat jij niet afgerekend gaat worden of het nou de perfecte oplossing is uiteindelijk. Want het is hun oplossing voor een aanzienlijk deel.
Oké, wauw. Ik ben dus niet de enige die dit ervaart. En met dit bedoel ik dus, heb ik het wel goed gedaan? Heb ik die persoon wel echt geholpen? Kom ik niet arrogant over? En ook, iedereen heeft natuurlijk een bepaalde ego op een bepaald niveau. In hoeverre mag die er zijn en niet, is het handig? Inspirerend om te horen dat zelfs jij hier bij het lesgeven van mensen of überhaupt het helpen van mensen dat ook heeft ervaren, dat ervaart nog steeds en daar allerlei trucjes voor toepast. We gingen nog even door op dat onderwerp, maar uiteindelijk kwamen we al vrij gauw in het hier en nu en gaf hij me nog een paar laatste tips als het gaat om het maken van podcast, het gebruiken van techniek, want ook daar heb ik natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten. En dat werd me al vrij snel duidelijk toen hij het een en ander vroeg over de techniek waar we op dat moment mee bezig waren.
Heb je nog praktische tips nodig? Wat ik wel grappig vond, ik zei dus, je moet wel die koptelefoon op, anders weet je niet hoeveel bijgeluid er is. Mag ik je iets vragen?
Tuurlijk.
Waarom doe je dat niet gewoon wat ik zeg? Nee, ik ben nieuwsgierig. Wat is de overweging om het niet te doen?
Ik vind het, ik voel me, toen ik hem opzette, voelde ik afstand.
Ja.
Voelde ik me... Nou, sowieso, dit zijn koptelefoons waardoor ik jou niet meer hoor. Ja, ik hoor je natuurlijk wel door je microfoon, maar... Ik voel afstand. En ik ben dat ook niet gewend, dus ik ken die dingen niet. Ik
probeer hem eens één keer voor de grap. Om één oorschelp haal je er vanaf. Hoor je me nu nog wel, zeg maar, normaal en via de koptelefoon?
Nee. Ja, dan moet ik even de monitor iets beter afstellen.
Ja. Yeah.
Maar waarom ik afstand voel is nu... Yeah. Ik heb nu een ding op mijn hoofd.
Ja, zeker.
Jij niet?
Nee.
Als jij een koptelefoon op zou hebben, ik heb hier een dubbele aansluiting,
ja.
Dan dan is het compleet in balans. Nu voelt het extreem niet in balans. En ik weet dat jij zou dat... Doe het nou maar wel, want je kan jezelf beter horen en dat is uiteindelijk voor het product beter. Maar ik voelde me ongemakkelijk op het moment dat ik de ding op heb.
Maar ik vind het prima. Ik was gewoon nieuwsgierig. Plus dat ik dacht van, ik ben ook gewoon nieuwsgierig hoe... Omdat jij natuurlijk van de oplossingen bent als mensen met een probleem komen. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel grappig. Want nu, want ik dacht van, hey, ik kom met een oplossing.
Ja.
En dan denk je van, ja, hartstikke leuk, maar ik ga dat niet doen. Dus ik was gewoon nieuwsgierig van hoe voel ik me in zo'n situatie? Nee. Ik probeer me nu te verplaatsen in jou als probleemoplosser.
Nou ja, in die zin dat...
Van hoe ga je ermee om op het moment dat mensen jouw oplossing niet accepteren?
Ik accepteer die oplossing wel, ik vond hem heel goed. En ik realiseer me, oh ja, ik heb een monitor in die microfoon zitten. Waarom luister ik niet even naar hoe het klinkt?
Ja.
Maar toen ging ik luisteren, dacht nou, klinkt goed en terug. zo werkt dit.
Ja, dit is dus volgens mij, dit is de dynamiek die je dus in zekere zin moet accepteren met jouw opdrachtgevers. Dus die zullen een deel accepteren en een deel ook niet. Ik zou het nooit doen. Ik zou dus altijd de koptelefoon ophouden. En jij moet dus dan toezien dat ze dus denken van oké, ik neem mee wat ik mee kan nemen. Dus ik weet in dit geval, ik weet dat ik die audio even moet checken met de koptelefoon. En vervolgens laat ik de rest van de koptelefoon zitten. En je moet je dus over, wat ik nu ook voel, je moet je dus over de soort van chagrijnigheid dat iemand niet jouw woord voor gospel aanneemt. Daar moet je overheen zetten en denken, Maarten doet het, die heeft geleerd wat hij te leren heeft, dat hij af en toe met zijn koptelefoon op zit, maar niet de hele tijd, want hij voelt zich niet goed bij, prima. Dat is dus eigenlijk zoals met dat logo, dat je denkt van, ik geef een deel van de oplossing mee.
Dit is het laatste waar we even over gaan hebben, en dan gaan we afronden. Maar ik vond het interessant, want ik doe die koptelefoon op.
Ja.
Ik hoor dat als wij niet op een andere plek gaan zitten, dat wij vrij goed klinken.
Ja.
Dus vertrouw ik de techniek dat wij goed worden opgenomen en ga ik me volledig focussen op het gesprek.
Ja.
Want daar heb ik invloed op.
Ja.
Ik heb expres een microfoon neergezet. Dat neemt dat van mij over. Ik had ook zelf voor een microfoon kunnen gaan zitten spelen. Maar dat ga ik niet doen. Daarom hangt dit ding hier.
Ja.
Dus hoe ik dit interpreteer, en dat doe ik met... Ik probeer niet...
Ik voel me niet aangevallen.
Nee, precies.
Het is weer dat ik het leuk vind om te kijken hoe het werkt. Met oplossingen.
Dus dan denk ik, ja, ik kan hem opdoen.
Ja.
En dan heb ik dus in het hele gesprek heb ik een live verbinding met hoe wij klinken.
Ja, en dat geeft je afstand tot mij en een vervreemd gevoel.
Ja.
Ik snap het wel. Plus dat je misschien bedenkt dat ik me heel erg bewust ben van het feit dat het wordt opgenomen.
Nee, dat niet. Ik ben me bewust van het feit... Ik realiseer me dat jij je bewust bent van het feit dat je naar mij kijkt terwijl ik een koptelefoon op heb.
Ja, ja, ja.
Nu ik dit zo zeg, denk ik, dit slaat natuurlijk ook maar nergens op, want ik zit de hele dag te zoomen met een koptelefoon op. En dan voel ik me wel op mijn gemak. Maar ja, misschien komt het omdat die mensen dan letterlijk op afstand zitten, want ik zit te zoomen.
Kijk, het punt is, ik merk de reden waarom er zijn twee redenen. Eentje is dat ik het altijd leuk vind als de vorm terugkomt in de inhoud. Dus op het moment dat ik denk, van, er gebeurt hier iets en misschien zit jij in vergelijkbare situaties in jouw werk. Dat je denkt van, hé, zo'n oplossing wordt niet geaccepteerd. Dat is eigenlijk waar we het over hadden. Mm-hmm. Maar ook omdat ik weet, omdat ik zelf zoveel microfoons werk, ben ik me er zelf zo van bewust dat ik denk van, oh, ik draai soms weg en dan kijk ik deze kant op en dan klinkt het anders dan wanneer ik zo kijk. En misschien vind jij dat niet storend, maar ik hoor bouwgeluid op de achtergrond en ik heb een buizerd horen overkomen. Ik hoor enorm veel vliegtuigen. Is dat niet hinderlijk? Zou je, als je die koptelefoon hebben opgezet, zou je dan het raam dicht hebben gedaan? En al die dingen gaan door mijn hoofd. Dus ik dacht van...
Maar waarom is dat hinderlijk? Waarom is het hinderlijk dat er een buizerd langs vliegt?
Oh,
is het, waarom het, leidt, is
het? Het leidt af.
Het leidt af.
Ja, mij leidt het. Ik had de neiging...
Voor de luisteraar bedoel je?
Ja, het erge is, ik ben zo gewend om gespreksleider te zijn, dat ik dus de neiging had ook om te zeggen van, hé, er is een buizerd. Omdat ik zelf dat dan fijn vind, dat ik verplaats me dan in een luisteraar, daar ben ik dan toch mee bezig, blijkbaar.
Net zei je dat je er niet mee bezig was.
Ja, dat gaat dus volkomen onbewust. Maar als ik over nadenk, dan ben ik dus bezig met die luisteraar, die denkt, hé, buizerd. En dan zou ik het prettig vinden dat ik weet van, oh, de mensen die daar zitten, die horen dat ook. Dus het heeft met soort met acknowledgement te maken. Dus als er veel achtergrondgeluid is, dat er dan iemand één keer gezegd heeft van, er zit wel, komt wel verkeer langs, maar goed, gaan we even niet op letten. En ik van, oké, dan is dat kans. En dan zeg ik van, oh nee, maar ik ben niet de gespreksleider hier, ik moet mijn mond houden. Ik word hier geïnterviewd. Dat is gewoon iets wat ik niet uit kan zetten. Dat is het ook.
Kern van een beetje. Ik snap het hoor.
Ja.
Ik snap het wel. En waarschijnlijk als ik dit terugluister, denk ik echt, oh, waarom heb ik dat niet gedaan?
Waarom heb ik geen koptelefoon opgezet? Dat is voor de volgende keer.
Ja.
Hey, leuk. Ja, ik hoop leuk. Dat je... Ik heb geen idee. Was het Geert ergens over?
Ik vind het leuk hoe die werelden... of toch op een bepaalde manier heel veel op elkaar lijken.
Ja.
Met een compleet andere purpose in sommige situaties. Maar dat maakt niet uit. Het gaat meer om de hoe.
Ja.
Ik heb heel veel geleerd. Dat vind ik heel leuk. En ik vind het vooral leuk om... binnen deze context waarin wij praten... iets te delen wat mij dan soms aan het denken zet.
Ja. Dus
bijvoorbeeld, heb ik iemand goed geholpen of niet?
Mm-hmm.
Of dat rare buikgevoel wat ik kreeg bij die mevrouw.
Ja.
Slaat dat ergens op? Of, zo?
Ja,
of heb jij dat ook?
Ja.
Weet je wel? Zo. Dat vind ik heel leuk om te, ja, om te delen. Om te...
Ik weet niet, ik vind het allerleukste als je... als diegene echt af en toe even helemaal vergeet dat je met iemand aan tafel zit. Dus doordat je even wegkijkt, dat je iemand de ruimte geeft. Het is zo grappig, want ik merkte dus ook toen jij een anekdote ging vertellen, dan ga je dus ook altijd, dan kijk je me niet meer aan. Dan ga je de andere kant op kijken, omdat je in je eigen hoofd zit. En dan en dat is te gek. Het is gewoon heel erg mooi om mee te kunnen kijken in iemands hoofd. En omdat mensen zelf zo weinig worden uitgedaagd om dat te doen, om echt dat iemand gewoon zich volledige aandacht voor jou heeft en helemaal mee te gaan in iets wat je hebt meegemaakt. Ja, zorg je ervoor dat je dingen ziet en hoort en dat ze een andere intensiteit krijgen dan wat je normaal gewend bent. Ja. En dat is te gek. Het is gewoon heel mooi om dat mensen ineens een soort van op een intieme manier verhaal vertellen, of een hele beeldende manier verhaal vertellen waar je meegezogen wordt. Dat is... ik weet niet. En het leidt echt tot begrip. Dus ja, ik vind het echt mooi.
Begonnen we bij de passie, eindigen we bij de passie.
Ja.
Van de radio maken. Dankjewel hier.
Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.
Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het gesprek wat je net hebt gehoord bepaalde waardevolle inzichten had. En dat je misschien wel genoten hebt van anekdotes of verhalen van mijn gast. Als dat zo is, deel vooral de aflevering met je vrienden en familie. Of collega's. Abonneren kan natuurlijk ook. Dat vind ik helemaal leuk. En kersen op de taart zijn eigenlijk recensies. In de Apple Podcast app. En als je dat doet, dan beloof ik je dat ik jou een zelfgebrouwen biertje zal toesturen. Want recensies helpt mij heel erg in mijn podcast. Ik ben een amateur en ik klooi maar wat aan. Ik doe alles alleen op dit moment, maar krijg wel veel hulp van professionals om mij heen. Ben jij nou zo'n professional of vind je het gewoon leuk om te reageren met vragen, advies of ander gezellig commentaar? Ja, stuur me een mailtje maarten@kamp-vuur.nl of zoek me op social media. Ik ben op LinkedIn en Instagram redelijk actief. Nou, nogmaals dank voor het luisteren en ik hoop dat je de volgende aflevering ook kan waarderen. Ik heb er zin om lekker mee verder te gaan. Nou, doei!